Dus we moeten allemaal onze ideeën naar zo'n vrije marktplaats kunnen brengen en op die marktplaats ze tegen elkaar confronteren eigenlijk. En vervolgens zal de waarheid zegevieren. Dat is hoe hij erover denkt. En soms kan het even duren. Maar wat we vooral niet moeten doen is bepaalde meningen onderdrukken, omdat we menen dat ze onwaar zouden zijn.
Wat zou Spinoza van Instagram vinden? Zouden politici volgens John Stuart Mill mogen gaslighten? En hoe zou Hannah Arendt naar onze fascinatie voor true crime podcasts en geweld in films kijken? Welkom bij de podcast Filosofie Insight. Oude denkers in nieuwe tijden. Een podcast van Filosofie Magazine. Waarin ik, Esme Koeleman, elke aflevering met een andere denker in gesprek ga over de vraag hoe oude filosofen naar onze tijd zouden kijken. Welke inzichten kunnen ze ons vandaag nog brengen? Met deze keer gaslighting. Wat zou John Stuart Mill ervan hebben gevonden? Hoe denkt de verdediger van een radicale vrijheid van meningsuiting over leugens, bullshit en psychologische manipulatie door politici? Valt dit nog onder hun vrijheid van meningsuiting? Moeten politici alles kunnen zeggen, ook als het niet waar is? Zoals een minister van Justitie en Veiligheid die beweert dat er vanwege nareis op nareis duizenden asielzoekers naar Nederland zouden komen, terwijl het er in feite enkele tientallen waren. Of een presidentskandidaat van de Verenigde Staten die zonder bewijs beweert dat immigranten huisdieren eten. Of zit er volgens de 19e eeuwse filosoof toch een grens aan die vrijheid van meningsuiting? Over al die vragen ga ik het deze aflevering hebben met Natasja Rietdijk, filosoof en universitair docent ethiek en politieke filosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Welkom.
Dankjewel.
Gaslighting is voor mij eigenlijk best wel een nieuwe term, ook al hoor ik hem de laatste tijd voor mijn gevoel steeds vaker. En ook eigenlijk vooral binnen het politieke domein dat die term opduikt. Je schreef er ook over in je proefschrift. Zou je misschien kunnen uitleggen wat het eigenlijk is, gaslighting?
Ja, inderdaad, het klopt wel dat je die term de laatste tijd vaker hoort dan eerder. En de term is ook relatief nieuw. Het is eigenlijk geïnspireerd op een film uit de jaren 40 en dat weer op een toneelstuk van eerder, waarin een man zijn vrouw manipuleert om eigenlijk te geloven dat ze langzaam gek aan het worden is. En hij doet het allemaal om uiteindelijk haar familiejuwelen te bemachtigen. En sindsdien is het langzaam ook in de psychologie terechtgekomen als een term voor wat mensen ook in het echte leven elkaar aan kunnen doen. Dus een vorm van manipulatie waarbij je eigenlijk iemand heel erg laat twijfelen aan diens eigen zintuigen, herinnering, redeneringsvermogen en ook hun eigen realiteit. Dus dat is wat gaslighting heden ten dagen ook betekent. Waarbij ik wel ook meteen moet opmerken dat soms je het wel erg makkelijk heen en weer geslingerd ziet worden. Dus bijvoorbeeld online zie je wel eens dat mensen een ander van gaslighting beschuldigen, puur omdat die het met jou oneens is. En dan kan je ook wel zien dat het misschien wel iets te gemakkelijk gebruikt wordt zo af en toe. Maar ik denk alsnog dat we moeten vasthouden aan die term, omdat je er ook wel iets heel interessants mee kunt ontdekken als je met die blik van die term van gaslighting naar de werkelijkheid gaat kijken. En een goed voorbeeld is inderdaad naar de politiek gaan kijken. Dus misschien vindt gaslighting niet alleen maar plaats in dat soort relaties zoals een man en een vrouw, een liefdesrelatie of misschien ouder-kindrelatie of op de werkvloer. Maar ook wel als het gaat om machthebbers of politici. Dus mensen die we op een andere manier niet zozeer, waar we niet zozeer een persoonlijke relatie mee hebben, maar met wie we wel een bepaalde vertrouwens- of afhankelijkheidsrelatie hebben.
Gaslighting. Ik hoor vaak dat politici ervan beschuldigd worden, maar tot voor kort wist ik eigenlijk niet goed wat het precies betekent. Dus ging ik op de markt, waar mensen naast producten misschien ook komen om hun ideeën uit te wisselen, vragen of ze wel eens van gaslighten hebben gehoord.
Hallo, mag ik jullie een korte vraag stellen?
Zeker.
Zo kort. Oké, ik maak een podcast over gaslighting. En ik ben eigenlijk aan mensen aan het vragen of ze daar überhaupt wel eens van gehoord hebben. Gaslighting.
Wel eens vaak van gehoord, maar
wel de term eens gehoord.
Wel eens gehoord, ja. Ik weet niet precies wat het inhoudt. Ik denk dat je beter dan hem kan.
Nee, ja, dat aan mij ook niet.
Nee?
Ik heb het wel eens gehoord, maar wat dat nou allemaal inhoudt.
Nee.
Dus nee, nooit van gehoord.
Nee?
Nee. Gaslighting.
Nee? Nee.
Nooit van gehoord.
Ja, het is niet een satirist.
Hebben jullie nooit van gehoord?
Nee.
Nee?
Nee, ook niet. Nee. We zijn van een andere generatie.
Ga je daar?
Bepaalde politici schuwen er niet voor om ons in de war te brengen, door ons te laten twijfelen over wie of wat we moeten geloven. Toen een aantal jaar geleden grote branden woedden in het Amazone regenwoud, beweerde de toenmalige president van Brazilië bijvoorbeeld dat er helemaal geen bosbranden waren. Later zei die oud-president dat natuurorganisaties de brand hadden aangestoken. En toen er het daaropvolgende jaar weer grote bosbranden woedden, zei hij opnieuw dat er geen bosbranden waren en dat berichten daarover in de media leugens zouden zijn, want tropisch regenwoud vat geen vuur. En weer een paar weken later ontkende de president de branden niet meer, maar gaf hij de oorspronkelijke bewoners er de schuld van. Als ik op de markt aan mensen vraag of ze het idee hebben dat politici leugens verspreiden om ons in de war te brengen, herkennen de meesten dat wel.
En hebben jullie het idee dat politici dat bijvoorbeeld doen?
Zeker.
Dat je daardoor...
Ja, ja, zeker.
Oh ja, dat is wel.
Ja? Ja? En hoe herken je dat?
Nou ja, goed, veel dingen beloven en gewoon niks uit. Er komt niks uit. En dat is al jaren zo.
Ja. En ook dat je dan daardoor helemaal ook in verwarring wordt gebracht?
Nee.
Dat niet?
Nee. Nou, misschien weer voor de jeugd nu. Maar voor ons niet meer. Wij zitten al op leeftijd.
Die nemen alles een beetje met een korreltje zout dan of zo.
Ja, alles heb je
meegemaakt. Nou, ik wel.
Ja, zijn, er worden dingen verteld, gezegd. En je gelooft het eerst en dan vervolgens wordt het omgedraaid. En,
Heb je dat zelf wel ervaren? Dat je dan soms ook denkt, nou, ik weet eigenlijk niet meer wie of wat ik moet geloven?
Ja, dat leeft bij mij niet zo sterk. Maar ik hoor dat wel om me heen, bij mensen.
Ja.
Maar de mensen op straat hebben zelf dus niet per se het idee dat zij zelf slachtoffer zijn van gaslighting. Maar misschien herkennen mensen het ook niet zo snel, omdat het niet één moment is. Dat vertelt Natasha Riedijk.
Hoe ik er naar kijk, is dat gaslighting meestal, en dit geldt zowel in de politiek als ook in die persoonlijke relaties, echt een proces is. Dus iets wat je ziet gebeuren over meerdere maanden, meerdere jaren zelfs vaak, waarbij iemands zelfvertrouwen gewoon heel langzaam geërodeerd wordt. Dus het gaat niet echt om één enkele interactie. Het is zelden zo dat iemand daardoor echt zijn zelfvertrouwen verliest. Maar meer zo'n langzame opbouw. En ook een combinatie van technieken. Dus het kan aan de ene kant die desoriëntatie zijn door dingen in de omgeving te veranderen. Vaak is er ook een belangrijk element van sociale isolatie. Dus dat iemand heel erg afhankelijk van die manipulator wordt. En niet meer echt andere vrienden of vertrouwelingen om zich heen heeft. Dus als een gaslighter macht wil krijgen over een slachtoffer, en dat is in een interpersoonlijke relatie, dan zorgt diegene dat diegene geïsoleerd raakt. Dat het slachtoffer geïsoleerd raakt van vrienden en familie. Die mensen die hun zelfvertrouwen weer zouden kunnen opkrikken. Die mensen die weer dat contact met de realiteit zouden kunnen herstellen. En wat dus een hele effectieve strategie voor een politicus is, is om de instituties die een individu of die een burger zou kunnen gebruiken om contact met de realiteit te krijgen, om de feiten te kunnen achterhalen, om bepaalde kritiek te kunnen uiten aan het adres van een politicus. Een effectieve strategie daarvoor is om dus dat vertrouwen in die instituties te ondermijnen. En als je al een klein beetje verder afstaat van die instituties, misschien omdat je zelf praktisch opgeleid bent en niet het gevoel hebt dat bijvoorbeeld iets als wetenschap ooit iets is wat toegankelijk is geweest voor jou of begrijpelijk werd gemaakt voor jou, dan ben je daar in die zin wel vatbaarder voor, want er is ook daadwerkelijk een kloof daar. En het is makkelijk om die kloof dan als politicus verder uit te vergroten en te zeggen, zie je nou, de wetenschap werkt alleen maar tegen jou, de gewone werkende man. En dus hoef je ze niet te vertrouwen.
Neem bijvoorbeeld de huidige president van de Verenigde Staten, Donald Trump. Hij trekt wetenschappelijke instituties en universiteiten in twijfel omdat ze te links, te woke of antisemitisch zouden zijn. Subsidies voor wetenschappelijk onderzoek worden ingetrokken wanneer er woorden als gender of LGBT in voorkomen. Of als de onderzoeken over klimaatrechtvaardigheid gaan. Volgens een ambtenaar van de regering Trump is daarvoor gekozen omdat de politieke vooroordelen van de onderzoeken de waarheid zouden verdringen. En het proces waarin de Amerikaanse politiek aan de geloofwaardigheid van de wetenschap probeert te tornen, is al langer gaande. Luister maar eens naar wat de huidige vicepresident van de Verenigde Staten in 2021 in een speech zei.
Honestly and aggressively attack the universities in this country. Ladies and gentlemen, the universities do not pursue knowledge and truth. They pursue deceit and lies. And it's time to be honest about that fact.
Dus als jij al heel erg aan het twijfelen gebracht bent over je vertrouwen in wetenschap, je vertrouwen in bepaalde bronnen in de media, je vertrouwen in bepaalde overheden of politici, dan wordt het heel makkelijk om die twijfel te laten verspreiden. Dus het begint misschien bij één medium. Misschien ben je ergens een keer daadwerkelijk nepnieuws tegengekomen. En toen nog ergens. En toen hoorde je ook nog een presidentskandidaat zeggen dat het medium waar je meestal naar luisterde nepnieuws zou zijn. En die combinatie van factoren kan er dus wel voor zorgen dat je langzaam eigenlijk qua kennis, dus epistemisch geïsoleerd raakt. Dat je gaat twijfelen aan wie je eigenlijk kunt vertrouwen in deze samenleving.
Ja, klinkt wel als een best goed doordachte tactiek in elk geval. Of waar je wel enige kennis over moet hebben om het op die manier ook te kunnen inzetten.
Ja, dat is een beetje de vraag, hè? Ik vind het wel interessant ook om te doordenken bij specifieke politici. Dus iemand, een naam die heel vaak terugkomt als het gaat om gaslighting en post-truth politiek, is Donald Trump. En de helft van de mensen lijkt te denken dat hij gewoon niet echt weet waar hij mee bezig is, maar gewoon maar wat doet. En de andere helft denkt dat hij best wel gesofisticeerde plannen heeft om mensen te manipuleren. En waarschijnlijk is de waarheid ligt ergens in het midden. Hij heeft natuurlijk ook zeker inmiddels een heel groot team om zich heen verzameld met mensen die heel strategisch hierover na kunnen denken. Maar voor een deel kan manipulatie, en dat komt ook weer terug op die vraag over hoe bewust moet manipulatie zijn, hoe intentioneel moet manipulatie zijn. Ik denk dat bijvoorbeeld kleine kinderen die niet echt weten wat manipulatie is, soms best wel goed kunnen manipuleren. Dus manipuleren is iets wat je ook kunt leren. Als je merkt dat iets werkt. Dus een kind dat eigenlijk heel onterecht gaat huilen om iets, omdat hij eigenlijk weet van oké, dan kan ik misschien toch mijn zin krijgen. Daar zit iets manipulatiefs in. En we kunnen kinderen daar niet helemaal verantwoordelijk voor stellen, want ze zijn ook nog niet helemaal volwassen natuurlijk. En ze hebben nog niet volledige verantwoordelijkheid en autonomie. Maar toch zit er wel iets manipulatiefs in. En zo kun je, zelfs als nog niet heel gesofisticeerd kind, toch al leren hoe je kunt manipuleren. Dus door een soort van trial and error zou je kunnen zeggen, gewoon kijken wat werkt en die strategie verder ook gaan gebruiken. Ook al weet je niet precies hoe het werkt, waarom het werkt, dan nog weet je dat het werkt.
Maar zou je dan zo'n kind dat zijn of haar ouders probeert te manipuleren, zou je dat ergens kunnen zien als een vorm van gaslighten?
Dit specifieke punt niet echt hoor, dat een kindje zou gaan huilen om iemand zich schuldig te laten voelen. Dus misschien vergt gaslighting wel iets meer strategie dan dat. Maar het gaat me meer om het algemene punt dat je niet exact hoeft te weten wat gaslighting is en wat de finesses ervan zijn om het toch best wel goed te kunnen in sommige gevallen. Als je gewoon, al doe je het maar heel defensief, dus om je eigen zelfbeeld te beschermen. Als iemand jou kritiek geeft, gewoon altijd zeggen van, nou, ik denk dat je helemaal niet gelijk hebt. En dan denk je dat je eens even naar jezelf moet gaan kijken. En waar jij eigenlijk dit denkbeeld vandaan haalt. Want volgens mij ben je gewoon helemaal verkeerd voorgelicht. Zoiets. Als je dat op een heel defensieve manier doet, terwijl je ergens dus op de achtergrond, diep van binnen, wel weet dat diegene misschien gelijk heeft, dan is het dus wel een vorm van gaslighting. En daar hoef je dus echt niet heel veel van manipulatie voor te weten om dat te kunnen toepassen op een effectieve manier.
Ja, dus ergens om te kunnen gaslighten moet je er ergens wel van bewust zijn van binnen dat wat je zegt eigenlijk ook niet helemaal is met hoe je er zelf over denkt of hoe je zelf denkt dat het zit.
Ja, ergens diep van binnen. Het punt is dus dat heel vaak het zo is dat gaslighters zichzelf daar ook een beetje over voor de gek houden. Dus ergens diep van binnen weten ze misschien wel dat je gelijk hebt, maar ze willen ook hun zelfbeeld in stand houden. En dus liegen ze ook zichzelf voor. Dus daarom is het heel lastig om te zeggen, het is echt een bewuste strategie. Want vaak bedotten gaslighters zichzelf daar ook weer over, want anders kunnen ze dat zelfbeeld ook niet in stand houden. Dus voor zover het voortkomt uit een heel defensieve impuls, en dat is vaak wel zo als het gaat om narcistische persoonlijkheid, is het lastig om te zeggen, er is hier echt volledig intentionele bewuste strategie.
Dus politici die ons strategisch of niet proberen te gaslighten, door bijvoorbeeld te zeggen dat journalisten tuig van de regel zijn, of door te zeggen dat het klimaat helemaal niet opwarmt, omdat het afgelopen winter nog heeft gesneeuwd. Wat zou de verdediger van een radicale vrijheid van meningsuiting, John Stuart Mill, daarvan gevonden hebben? De 19e-eeuwse filosoof en econoom uit Engeland schreef over die vrijheid in zijn boek On Liberty, of Over Vrijheid. Hij vindt dat eigenlijk alles gezegd moet kunnen worden en dat onze vrijheid alleen begrensd kan worden door zijn idee van het schadebeginsel. Iemands vrijheid mag alleen ingeperkt worden als hij andere schade toebrengt. Maar hoe moeten we dat schadebeginsel begrijpen in het licht van gaslighting? Hoe kijkt Mill precies naar die vrijheid van meningsuiting? En waarom is de vrijheid überhaupt zo'n groot thema voor hem?
Over het algemeen heeft Mill wel een vrij negatief vrijheidsbegrip. Waar ik dan vooral mee bedoel dat hij vrijheid karakteriseert als een afwezigheid van ingrepen van anderen. Een afwezigheid van belemmeringen. Dus in die zin is het negatief, want het is een afwezigheid van iets anders. Dus hij wil vooral het individu zo vrij mogelijk laten om zichzelf zo te ontplooien als het individu goed dunkt. Dat betekent dat er ook meteen wel een andere component aan zit. En dat is, hij noemt het niet echt autonomie, maar het lijkt wel op wat wij tegenwoordig autonomie zouden noemen. Dus dat hij het belangrijk vindt dat een individu zich zo kan ontwikkelen naar zijn eigen normen en waarden eigenlijk. Naar wat hij zelf belangrijk vindt. Een vrije ontwikkeling. Dus aan de ene kant wordt die individualiteit, die autonomie, best wel op prijs gesteld. En aan de andere kant betekent dat dus dat de staat, maar ook andere mensen, dat individu zo vrij mogelijk moeten laten om zichzelf te ontwikkelen. Dus hij is bijvoorbeeld heel erg tegen iets als paternalisme. Hij wil niet dat de staat kan ingrijpen in het leven van een individu, puur omdat het goed zou zijn voor dat individu. Daarbij heeft hij het gevoel van daar gaat iets mis. Daar wordt ingegrepen in iemands autonomie en ook iemands vermogen om zelf te besluiten wat het best voor diegene is. Dat zou niet aan de staat moeten zijn. En dan komt hij dus inderdaad tot het schadebeginsel, dus het idee dat eigenlijk alleen maar ingegrepen mag worden in iemands vrijheid om iemand anders te beschermen. Dus je mag niet ingrijpen om diegene zelf te beschermen, maar wel om iemand anders te beschermen. Als bijvoorbeeld dat individu een ander schade aan zou doen. Dat is eigenlijk de enige omstandigheid onder welke een staat of een ander individu mag ingrijpen in iemands vrijheid.
Voor mijn gevoel herken ik er best wel in. En dan vooral eigenlijk de standpunten van de VVD. Hè? Dat we eigenlijk zoveel mogelijk dan aan een vrije markt over zouden moeten laten. Want dan gebeurt er wel wat het beste is voor de mens. En er moeten zo min mogelijk... De overheid moet zo min mogelijk sturen daarin eigenlijk. Is dat een beetje hoe je het kan zien?
Ja, inderdaad. Dus Mill is echt een van de grondleggers van het liberalisme. En ook de VVD identificeert zich als een liberale partij. Dus inderdaad het idee dat individuele vrijheid heel erg belangrijk is. En dat we erg moeten oppassen met het ingrijpen in het privéleven van burgers.
Ja, en hij zet dus echt daarin het individu voorop. Dus boven het collectieve belang is het eigenlijk eerst het individu. Of vooral het individu misschien.
Ja en nee. Hij ziet eigenlijk ook het belang van individuele vrijheid heel erg als liggend in hoe het kan bijdragen aan de vooruitgang van de maatschappij. Dus we moeten individuele vrijheid beschermen, juist zodat individuen zich vrij kunnen ontplooien en ontwikkelen, zodat vervolgens de maatschappij en de mensheid als geheel erop vooruit kan gaan. Dus hij is heel erg optimistisch eigenlijk over als we mensen maar vrij laten en als we ook mensen maar vrij laten spreken en denken, dan uiteindelijk zorgt dat voor de beste vooruitgang in kennis, maar ook in sociaal beleid bijvoorbeeld.
Dus eigenlijk is dan de reden waarom hij die vrijheid zo belangrijk vindt, is dan voor de samenleving. Waarom is dan die vrijheid van meningsuiting daar ook belangrijk voor? Want ik kan me voorstellen dat het belangrijk is dat je je dromen achterna kan gaan en de studie bijvoorbeeld kan kiezen die je wil. Maar waarom is het dan ook zo belangrijk dat die vrijheid van meningsuiting daarin wordt verdedigd?
Ja, eigenlijk is die vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van denken en spreken zoals hij het noemt, echt een van de cruciale vrijheden voor die maatschappelijke ontwikkeling, voor die vooruitgang die moet plaatsvinden. En dat heeft ermee te maken dat juist in het publieke debat allerlei dingen worden uitgevochten. Bijvoorbeeld als het gaat om religie, maar ook wat we moeten doen met de politiek bijvoorbeeld. Dat wordt allemaal besproken in het publieke debat. En om dat publieke debat zich zo goed mogelijk te laten ontwikkelen en uiteindelijk daar de waarheid te laten zegevieren, is het belangrijk dat eigenlijk alle meningen moeten kunnen worden geuit op een vrije manier. En dat mensen ook vrij moeten kunnen denken en ook vrijheid van godsdienst zouden moeten hebben. En dat heeft er alles mee te maken dus dat ook de intellectuele ontwikkeling, de ontwikkeling van onze kennis, heel erg belangrijk is voor maatschappelijke vooruitgang. En hoe wordt die kennis ontwikkeld? Nou ja, onder andere dus in dat publieke debat, maar ook natuurlijk in de wetenschap. En dat moeten we dus zo vrij mogelijk laten.
John Stuart Mill is een utilitarist. Verdedigers van deze ethische theorie vinden dat alleen die handelingen moreel goed zijn die het grootste geluk voor het grootste aantal personen teweeg brengen. Het gevolg daarvan is bijvoorbeeld dat liegen moreel juist kan zijn als de gevolgen ervan meer geluk opleveren dan wanneer je de waarheid zou spreken. En de keuze om subsidies voor wetenschappelijk onderzoek te schrappen zou ook moreel juist kunnen zijn als meer mensen er gelukkig van worden.
En is zijn idee van vrijheid
Is dat echt typisch utilitaristisch?
Ja, dat is complex. Er zit best wel een fundamentele spanning eigenlijk in mail, als je ernaar gaat kijken. En misschien zijn sommige mailfans het hier niet met mij eens hoor. Maar aan de ene kant is hij dus echt een voorvechter van vrijheid. Aan de andere kant is hij een utilist, een voorvechter van een soort van algemeen nut, algemeen belang. En je kunt je best wel voorstellen dat er situaties zijn waar die dingen met elkaar strijdig zijn. Waarin misschien maximale vrijheid voor het individu of voor de maatschappij niet echt bijdraagt aan wat uiteindelijk het grootste geluk voor de grootste groep gaat bewerkstelligen. En daar lijkt hij dus met zijn optimisme een soort van oplossing voor te hebben. Dus hij probeert het op te lossen door gewoon heel optimistisch te zijn over waar vrijheid ons uiteindelijk gaat brengen. Dus ja, vrijheid is gewoon iets wat instrumenteel bijdraagt aan dat doel van zoveel mogelijk nut, zoveel mogelijk geluk voor de grootste groep. En daar kun je denk ik wel echt vraagtekens bij plaatsen. En die dilemma's, hij gaat er soms wel enigszins op in, maar ik weet niet of hij die helemaal kan oplossen. Dus soms vraag je wel af van, maar wat vind je nu eigenlijk belangrijker? Is het die vrijheid of is het dat algemeen belang? En in heel veel situaties zullen die twee mooi op één lijn met elkaar liggen. Maar je kunt je ook best wel gevallen indenken waar dat misschien niet zo is. En dat brengt ons ook weer terug bij dat thema van desinformatie, nepnieuws en misleiding door politici. Ja, daar kun je wel afvragen, moeten we die politici dan zo vrij laten dat ze daarmee het publieke debat eigenlijk juist kunnen ondermijnen en bijvoorbeeld iets als democratie kunnen ondermijnen? Want dan op den duur is dat natuurlijk niet in het publiek belang.
Ja, wel interessant, want als je er zeg maar net een beetje in geïntroduceerd wordt, dan denk je eigenlijk hij echt het individu staat voorop. Maar dan is het juist wel interessant dat hij dat gebruikt juist voor eigenlijk nog een groter doel. En dat is het grootste geluk voor eigenlijk iedereen of zoveel mogelijk mensen.
Ja, dus als je niet over vrijheid van Mill zou hebben gelezen, maar alleen weet van zijn utilisme, dan zou je kunnen denken, nou, hij is niet echt voor vrijheid van meningsuiting. Hij wil waarschijnlijk gewoon zorgen dat wij beschermd worden tegen onwaarheden. Want onwaarheden gaan ons misleiden en vervolgens gaan we misschien wel de verkeerde kant op als maatschappij. Maar dat is dus niet hoe hij denkt, omdat hij wel echt gelooft dat het lastig is om de waarheid goed te achterhalen, tenzij we verschillende meningen met elkaar kunnen laten botsen op wat hij ook de marktplaats van ideeën noemt. Dus we moeten allemaal onze ideeën naar zo'n vrije marktplaats kunnen brengen en op die marktplaats ze tegen elkaar confronteren eigenlijk. En vervolgens zal de waarheid zegevieren. Dat is hoe hij erover denkt. En soms kan het even duren, maar wat we vooral niet moeten doen is bepaalde meningen onderdrukken, omdat we menen dat ze onwaar zouden zijn. En dat heeft ermee te maken dat we heel vaak nog niet precies weten ook wat waar is. Dus als we denken dat een bepaalde mening onwaar is, is dat op zichzelf nog niet voldoende grond om die mening te onderdrukken of te censureren. Want zegt hij, zelfs als die mening inderdaad onwaar is, dan kan het nog steeds nuttig zijn om met die onware mening geconfronteerd te worden. Want het zet ons er eigenlijk toe aan om meer na te denken over onze eigen ware mening. Van waarom geloven we daar eigenlijk in? Wat zijn eigenlijk onze argumenten daarvoor? En daardoor gaat die waarheid juist eigenlijk meer leven. Weten we beter waarom dat inderdaad de waarheid is. Dus zelfs als iemand een onware mening erop nahoudt en dat op die marktplaats der ideeën meebrengt, dan nog moeten we dat toestaan dat het uiteindelijk beter is voor de samenleving. Want juist daardoor weten we weer beter waarom onze waarheid inderdaad waar is. Ja. Door die confrontatie.
Ja, en ergens voelt dit dan toch nog wel als een vorm van paternalisme of zo. Omdat ik het idee heb dat hij ons toch ons wil opvoeden, denk ik, voelt het een beetje. Of hè, van leren van, oké, hoe weet je nou zeker dat wat jij denkt klopt? En dat weet je onder andere door geconfronteerd te worden met andere ideeën, waardoor jouw idee getest kan worden eigenlijk. Dat voelt bijna als, ja, alsof die ons een beetje aan het opvoeden is.
Nou, er zit wel een bepaald verlichtingsideaal achter. Dus wel in die zin dat wat we nodig hebben als maatschappij is een bepaalde groep, eigenlijk vooruitstrevende intellectuelen. En hun ideeën moeten vooral niet onderdrukt worden. We moeten zorgen dat op die marktplaats der ideeën dat hun meningen naar boven komen drijven, zodat zij uiteindelijk kunnen zorgen voor vooruitgang in de maatschappij. En daar zit misschien wel iets semi-elitairs in en misschien ook wel een klein beetje paternalistisch. Maar ik denk dat er ook iets heel waardevols in zit en dat is een idee van epistemische bescheidenheid. Dus dat je voorzichtig bent in hoe je nadenkt over je eigen kennis. Want waar heb ik dat eigenlijk op gebaseerd? Moet ik die gronden nog eens gaan onderzoeken? En daar vooral niet te arrogant over zijn. En waar hij heel erg voor wil waken, is dat juist een staat zo'n positie van epistemische superioriteit aanneemt. Zo van, ja, maar wij hebben de waarheid in pacht en we willen vooral niet dat andere mensen die ons tegenspreken nu hun meningen gaan verspreiden. Want daar denkt hij echt, we moeten heel erg voorzichtig zijn met wat we voor waar aannemen. Want Ofwel dus die andere mensen met die tegengestelde mening, die hebben ongelijk. Maar dan nog is het niet zo heel erg, want dan komt de waarheid toch wel bovendrijven en wij kunnen betere argumenten dan aandragen. Dus je moet een waarheid ook een soort van levend houden. Daar zit best wel een mooi idee achter, denk ik. Of ze hebben wel gelijk en dat weten we gewoon nu nog niet, maar het heeft tijd nodig om naar boven te komen drijven. Of, en dit is eigenlijk het meest waarschijnlijke, er is een soort van mix van waarheid. Wij hebben een beetje gelijk, zij hebben een beetje gelijk. En alleen door die ideeën met elkaar in botsing te brengen of te laten komen eigenlijk, kunnen we de meest pure waarheid uiteindelijk destilleren. Dus juist door gewoon al die argumenten tegen elkaar aan te laten botsen.
En Meel denkt dus na over de vrijheid van het individu en de grenzen daarvan. Ja, aan de hand van het schadebeginsel. Dus dat jouw vrijheid zover gaat totdat je eigenlijk daar anderen mee schade toebrengt. En dat is op zich, lijkt me, het is een hele simpele gedachte en denk ik ook heel makkelijk te begrijpen als je denkt aan bijvoorbeeld fysieke schade. Dus dat je anderen gewoon geen pijn mag doen. Maar op het gebied van vrijheid van meningsuiting lijkt me dat een heel moeilijk begrip. Weet jij hoe hij, heeft hij er eigenlijk überhaupt over nagedacht hoe je dat schadebeginsel binnen de vrijheid van meningsuiting kan uitleggen?
Ja, hij heeft het daar ook direct over in het stuk wat gaat over de vrijheid van denken en spreken in het boek over vrijheid. Dus over het algemeen wil hij vrij streng zijn, zegt hij, nou, we moeten echt zorgen dat mensen elkaar geen schade toebrengen. En dus is dat een grond voor de staat om toch in te grijpen in die vrijheid van het individu. Maar juist bij vrijheid van meningsuiting, vrijheid van denken en spreken, moeten we ontzettend voorzichtig zijn in dat ingrijpen. En dat komt juist doordat die vrijheid van meningsuiting zo ontzettend belangrijk is voor die maatschappelijke vooruitgang. Dus we mogen zeker niet al te gretig gaan ingrijpen daarin, omdat we denken dat het mogelijk schade kan gaan toebrengen aan mensen. En dan heeft hij het ook vrij direct en expliciet over het idee dat puur het feit dat iemand zich beledigd zou voelen of dat iets slecht zou zijn voor de goede zeden, dat dat eigenlijk ontoereikende gronden zijn om in te grijpen in iemands vrijheid van meningsuiting. Dus we kunnen niet zeggen van, nou, puur omdat ik gekwetst word door wat jij gezegd hebt, is dat al een grond om die vrijheid van meningsuiting in te perken. Dus kwetsen op zich is daar geen voldoende grond voor. En hij zegt, om als staat in te mogen grijpen, moet er echt een aanwijsbaar verband zijn tussen uitspraken en of opvattingen en een serieuze schade die vervolgens wordt toegebracht. Dus er moet echt een heel duidelijk, direct en wijsbaar verband zijn. En interessanterwijs heeft hij wel een voorbeeld daarvan. Namelijk, als iemand een boze menigte voor de deuren van een graanpakhuis aanspoort dit te plunderen, dan kan diegene terecht worden opgepakt. Dus dat zou een grond zijn om inderdaad direct in te grijpen in iemands vrijheid van spreken. Dat is een vrij specifiek voorbeeld. En dat maakt het ook wel lastig om na te denken over alle gevallen die daartussenin liggen. Dus die niet alleen maar gaan over belediging, maar ook misschien niet direct aansporen tot geweld of tot diefstal of andere illegale daden.
Ja, want dan lijkt het me dat je die schade is dan toch wel weer iets fysieks eigenlijk.
Ja.
Het is niet alleen een soort van mentale schade of ja.
Klopt. En zeker als je het gaat hebben over de invloed van politici of een soort van manipulerende retoriek die vervolgens democratie ondermijnend kan zijn, is het heel moeilijk om heel direct aan te wijzen, kijk, dit is gezegd en vervolgens is de democratie helemaal verdwenen. En meestal is dat een heel geleidelijk, eroderend proces dat plaatsvindt. Dus in dit geval kunnen we wel zeggen, nou, dat graanpakhuis, dat zou misschien ook gerust het kapitool in de VS kunnen zijn. En iemand die dan aanspoort om dat kapitool te bestormen, kan misschien wel direct in de kraag gegrepen worden volgens Mill. Maar heel veel andere en subtielere en misschien daarom nog wel schadelijkere manieren van het ondermijnen van democratie en vertrouwen in de democratie zijn moeilijker om op basis van mail helemaal af te keuren en zeker om echt te censureren, om echt in te grijpen in die vrijheid van meningsuiting.
En hoe denk je dan dat mail zou kijken naar gaslighten binnen dit idee van zijn vrijheid van meningsuiting?
Ja, het is een heel interessante vraag. Ik denk een vraag die uiteindelijk moeilijk te beantwoorden is. Want we kunnen hem eigenlijk op twee manieren insteken. En de ene manier zou zijn, het is best wel lastig om dus die directe link aan te tonen die nodig is volgens mij om in te grijpen in vrijheid van spreken. Om echt te laten zien, nou, hier, deze uitspraak van iemand heeft direct geleid tot schade aan iemands zelfvertrouwen op zo'n manier dat het ook echt inderdaad aantoonbaar is. Dat is ontzettend lastig. En een deel van gaslighting is juist ook te proberen om dat een beetje obscuur te maken, om dat enigszins te verduisteren wat je aan het doen bent. En het andere is natuurlijk dat het heel lastig is om op basis van dat iemand iets onwaars zegt. Dat iemand bijvoorbeeld liegt of dat iemand een ander misleidt. Te zeggen van, nou, je bent hier heel erg te kwader trouw bezig. En omdat we weten dat je hier bewust aan het liegen bent, kunnen we je de mond snoeren. Dus er zitten daar allerlei moeilijkheden aan. Want het is eigenlijk onmogelijk om te achterhalen of iemand inderdaad bewust aan het liegen is. En dat geldt dan nog meer voor gaslighten, waar het niet eens zo'n heel intentioneel proces hoeft te zijn. En hij heeft het er wel over dat er bepaalde zondes zijn van deelnemen aan het publieke debat met een verkeerde houding of op een verkeerde manier. Hmm. Met de verkeerde etiketten wellicht. Dus hij heeft het over dat eigenlijk de ernstigste overtreding en dat soort etiketten van hoe je het debat aangaat zou zijn om de tegenstander te brandmerken als slecht en zedeloos. En dat is wel interessant, omdat dat toch ook een strategie is die je vaak ziet bij die post-truth politici. Is proberen om de tegenstander als volledig slecht, zelfs kwaadaardig, weg te zetten. En dan kun je ook weer denken aan die vergaande conspiracy theory van dat pedofielen overal aan de macht zouden zijn. Als je het argument hebt van, nou, mijn tegenstander is een kinderverkrachter, dan is dat een behoorlijk manier om iemand gewoon compleet buitenspel te zetten als legitieme tegenstander natuurlijk. En als je daarmee bezig bent, kun je eigenlijk niet meer zeggen dat er nog een level playing field is, een vrije marktplaats.
Ja, want ergens kan ik me nog voorstellen dat, zeg maar, ja, wat gaslighten bij mensen kan doen, dus je echt je in verwarring kan brengen, dat misschien ook ergens iets is wat Mail juist, nou ja, waar die ergens nog voor kan staan. Want je bent bezig met je eigen ideeën evalueren. Van, klopt het wel wat ik denk? Maar bij gaslighten gaat dat nog wel, ja, dat gaat nog wel wat verder dan dat. En dat het dus daarom niet per se is wat hij voor ogen heeft met die radicale vrijheid van meningsuiting.
Ja, precies. Dus enerzijds zijn er wat redenen om te denken dat hij heel voorzichtig zou zijn met echt zeggen, nou, we moeten hier censuur gaan toepassen. Maar anderzijds, als het heel geloofwaardig is dat iemand te kwader trouw bepaalde onzin verspreidt en bepaalde andere tegenstanders in discrediet probeert te brengen of zelfs probeert te ontmenselijken, dan zou dat wel een grond kunnen zijn om op basis van Mail te zeggen, nou, dan hebben we ook niet meer een goede vrijheid van meningsuiting. Dan kunnen we die marktplaats van ideeën niet meer garanderen op een veilige en gelijke manier. En zou dat wel een grond kunnen zijn om ofwel die mening te censureren, of te zeggen van, we moeten dat met z'n allen soort van publiekelijk afkeuren. En een laatste punt. Dat is eigenlijk een heel groot punt, maar ik denk dat ik het even wil noemen. Kort, een achtergrondvraag die hier ook speelt is natuurlijk, in hoeverre moet politiek überhaupt waarachtig zijn? In hoeverre moet politiek draaien om waarheid? Moeten we ons altijd bezighouden met feitelijkheden of die als een soort van gedeelde achtergrond nemen? Of mogen die ook zelf onderwerp van gesprek worden, onderwerp van discussie worden? En daarin zijn natuurlijk allerlei verschillende visies ook in de filosofie. Van, is het erg? Zou het erg zijn als we post-truth zijn? Als we niet feiten zo serieus nemen of als feiten ondergeschikt zijn aan meningen? En bijvoorbeeld iemand als Move zou zeggen, politiek moet helemaal niet draaien omdat we samen de waarheid gaan zoeken. Het gaat erom dat we sterke groepsidentiteiten vormen en dat we een ideologie aanhangen. Dat is wat er gebeurt in politiek. En zodra we in de politiek pretenderen dat we met z'n allen een waarheid hebben gevonden of streven naar consensus, juist dan ligt het gevaar op de loer dat we allerlei minderheidsperspectieven gaan uitsluiten. Dat we zeggen van, hier hebben we de consensus en als je het daar niet mee eens bent, dan ben je een illegitieme tegenstander die niet mag meepraten in de politieke arena.
Omdat we denken te weten eigenlijk.
Ja, dus op basis daarvan zou je kunnen zeggen, daar ligt heel veel arrogantie in en neiging tot dominantie en onderdrukking van alternatieve perspectieven. Dus we moeten voorzichtig zijn met zeggen van, nee, de waarheid moet altijd centraal staan in de politiek en alles wat daarvan afwijkt moet meteen onderdrukt worden. Dat is een heel gevaarlijke manier van denken. Of direct weggezet worden als illegitiem.
Ja, en dus juist de houding eigenlijk waar Mail het over heeft, die juist veel meer die epistemische, hoe noem je dat nou? Voorzichtigheid of
bescheidenheid.
Bescheidenheid. Dan blijf je denk ik ook wel uit het totalitarisme. Door juist niet te denken, er is één waarheid en er is één, ja, één richting waar we op moeten gaan. Mooi, ook interessant inderdaad. En of, nou ja, of politiek dan wel eigenlijk moet gaan om de feiten, of meer inderdaad om een bepaald idee of ideologie die niet per se waar hoeft te zijn, maar waar we wel ons, ja, naartoe willen verhouden of zo.
Ja, en als zo vaak denk ik dat daarbij ook de waarheid in het midden ligt.
Mooi. Nou, dankjewel. We hebben niet een heel duidelijk antwoord wat Mail nou precies van gaslighten zou vinden, maar het nodigt denk ik wel uit om er gewoon verder over na te denken.
Dat is waar filosofie uiteindelijk om zou moeten draaien.
Dankjewel.
Dit was de eerste aflevering van Filosofie Insight. Oude denkers in nieuwe tijden. Een podcast van Filosofie Magazine, gemaakt door mij, Esmee Koeleman. In de volgende aflevering denk ik samen met Joram Stijn na over wat Spinoza eigenlijk van Instagram zou hebben gevonden. Voor nu bedankt voor het luisteren en als je niks wil missen, volg deze show dan in je favoriete podcast app. En vond je de aflevering leuk? Laat dan een recensie achter. Dan kunnen andere mensen de aflevering makkelijker vinden.